Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 145, het eerste en het tweede vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook het tweede, ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem. 145, 1 en 2. Gemeente, we mogen ons ook vanmorgen stellen onder de heilige wet van de Heere God. En daarna willen we zingen, Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, het tweede vers. Maar nu eerst de tucht en ook de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, we lezen vanmorgen samen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 5, vers 17 tot en met 32. Lucas 5, vers 17 tot en met 32. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere God als volgt. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf, en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen ze vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op. En lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen alle aan, en ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden: wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. En hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Hier eindigt, gemeente, onze schriftlezing. De tekst voor de preek is vers 30b. Deze woorden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Tot zover ook de tekst. De gemeente willen nu voorbeden doen voor mevrouw Wouters de Vreugd. Zij moet een schouderprothese krijgen deze week. We willen ook bidden voor de heer O. van Reewijk uit Lisse. Is vandaag 80 jaar geworden. We willen hem ook in onze voorbeden gedenken. En we mogen ook een heel verblijdend bericht meedelen. Familie Lichtenberg zijn gisteren vader en moeder geworden van een dochter. Jannetje, Legina, dat zijn de doopnamen en ze noemen haar Jane. Dus we willen ook de Heere danken voor dit blijde nieuws. Laten we samen de Heere God zoeken in het gebed. Laten we danken en bidden. O Heere, grote God in de hemel, het is in uw heilige aanwezigheid dat we hier bij elkaar mogen zijn. En Heren, dan mogen we ons ook stellen onder uw woord. We hebben dat zojuist gehoord en gelezen met elkaar. En Als uw woord klinkt, dan spreekt u toch zelf. Het zijn mensenwoorden geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft dat mensen ingegeven, heeft hen geleid bij het schrijven. En zo, Heere God, komen die woorden ook vanmorgen tot ons en hebt u ons wat te zeggen. En we bidden, geef ons dan een opmerkzaam hart, een hart wat naar u wil luisteren, een hart wat voor u wil buigen. Want vanuit onszelf, Heere God, dan, dat beleiden wij u, dan hebben we dat niet. Dan gaan we altijd in tegen wat u zegt. Maar wat een wonder van genade dat u toch tegen ons blijft spreken, ook als wij het niet meteen met u eens zijn. En dat u ook nog de genade van uw geest wil geven om ons nou in te winnen door uw liefde. Zodat wij heel ons leven verliezen aan u. En Heere, mag dat vanmorgen ook gebeuren voor het eerst of opnieuw dat mensen u de Heere hartelijk lief krijgen. Want dat bent u ook zo waard. U bent het zo waard dat wij u lief hebben. Dat wij met heel ons leven er zijn voor u. Dat wij u verheerlijken in elke vezel van ons bestaan. En Heere, dan is het zo erg als we daar alles in tekort komen vanuit onszelf. Maar nou hebt u ook uw Zoon gezonden om ons, Heere God, toch te verzoenen met u. En we bidden dan, mag uw lieve Zoon vanmorgen ook centraal staan. En hoe hij omgaat met tollenaars en met zondaars. En hoe hij te maken wil hebben, ook vanmorgen met mensen waar niets van deugt. En ook volgende week, als u het geeft, Heere, daar, als de tafel zal staan aangericht. Heere God, geef ons een goede week van voorbereiding. En ook deze dienst, mag die daarvan het begin zijn. Dat wij ons gaan voorbereiden als gemeente op de tafel die zal staan aangericht. Heiligt u, want morgen zal de Heere een feest zijn. Ja, Heere, dat wij werkelijk voor u rein en heilig mogen zijn. Niet in onszelf, maar door een ander. Heere God, zo mogen wij tot u komen met onze zonden. En u daarom ook bidden om vergeving. U hebt macht om de zonden te vergeven, Heer Jezus. We hebben dat net gelezen. Het is uw eigen woord. We mogen ook tot u komen met onze zorgen, met onze noden. En Heere God, dan willen we u bidden voor de zieken. Voor mensen die al langer ziek zijn en langdurig aandacht nodig hebben. En dan willen we in het bijzonder ook vanmorgen aan u opdragen, de heer Van Reewijk uit Lisse. Heere God, hij mocht 80 jaar worden. Dat is ook een gave van u. En Heere, wees u maar bij hem. Voor ons gevoel is hij misschien onbereikbaar, maar voor u niet, Heere. Want u kent het hart en u kent ons leven. En u kunt wonderen doen. Heere God, wees hem nabij en ook zijn familieleden. Heere God wil hen geven alles wat zij nodig hebben. Ook om in deze omstandigheden ook op u te zien. U de Heere, die groot en goed bent. We mogen u ook bidden voor mevrouw Wouters de Vreugd. Zij zal deze week ook naar het ziekenhuis toe moeten. Voor een toch wel ingrijpende operatie. Heere God wil met haar meegaan. Geef haar een zegen. Ook als ze daarna 6 weken vrijwel uitgeschakeld zal zijn. Dat is ook geen fijn vooruitzicht. Maar Heere God, ook al kunnen we onze armen niet gebruiken, kunnen we misschien zelfs onze handen niet vouwen. We kunnen toch bidden. En we mogen toch, Heere God, weten dat wij altijd bij u kunnen komen. En geeft u haar dat ook te ervaren, ook in deze weg die ze moet gaan. Gedenk haar. Heere, dan mogen we u ook hartelijk danken. Met Ben en Lisette Lichtenberg. Heere God, wat is het ook een ontzettend grote genade van u om een dochter uit uw hand te mogen ontvangen. En een broertje ook, Heere God. Een zusje ook. Heere God, we danken u daar ook voor. En wilt u ook de kleine Jane toch in uw zorg, met uw zorg omringen en ook haar geven alles wat nodig is. Heere, dat ze u ook al heel jong mag kennen, mag vrezen. Heere, want dat kan al in een kinderhart liggen. om u de Heere toch te kennen, om u de Heere lief te hebben. Heere God, mag dat ook bij haar zo zijn? Wilt u dan dit gezin alles geven wat nodig is? Denkt u aan de moeder, wilt u haar ook een spoedig herstel geven? Heere God, en geef ook de vader alles wat nodig is om zijn vrouw terzijde te staan. Heere God, we hebben u in alle dingen nodig. Maar we mogen u ook de dank en de lof en de eer en de aanbidding toebrengen die u dan ook waard bent om te ontvangen. Ook dat wij als gemeente, nieuw gemeentelid, opnieuw een nieuw gemeentelid mogen verwelkomen. We denken dan ook nog, Heere God, aan de moeders die moeder zullen worden. De aanstaande moeders, de vrouwen die zwanger zijn, Heere God, ook hun mannen, wilt u ook bij hen zijn. En hen ook geven, alles wat nodig is voor deze periode van zwangerschap. We bidden u ook al voor die ongeboren vruchten, Heere. Het is toch ook leven? Het zijn toch ook mensen? Dat belijden wij. En Heere, u werkte ook al bij Johannes de Doper, zelfs toen hij nog niet geboren was. En zo kunt u ook al in een nog ongeboren leven werken. We bidden u daarom en we vragen u daarom. Op grond van uw verbond. Heere, wij komen zo tot u. En we bidden en danken u al deze dingen. En dat niet omdat wij ergens op kunnen pleiten van onszelf. Maar alleen om het offer van de Heer Jezus. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 70, vers 1, 2 en 3. Psalm 70, vers 1, daal haastig ter verlossing neer. En ook het tweede en ook het derde vers, ik ben nooddruftig, arm en naakt. 70, 1, 2 en 3. Terwijl u ondertussen de gelegenheid krijgt om uw gave te geven, de Heere God. Zegene u en zegene ook uw gaven. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Gemeente, we lazen vanmorgen over de roeping, je mag ook wel zeggen de bekering van Levi de tollenaar. En die roeping is niet minder dan een wonder. Even daarvoor heeft de Heer Jezus ook een wonder gedaan. En de jongens en meisjes die zullen dat verhaal, die geschiedenis vast ook wel eens gehoord hebben. Hè? Dat die man op een bedje ligt en hij is helemaal verlamd. Hij kan niet lopen. En dan zijn er 4 vrienden en die dragen hem en die willen hem bij de Heer Jezus brengen. Maar dat lukt niet, want de Heer Jezus is in hun huis. En dan is het zo druk dat ze kunnen niet naar binnen toe. En jongens en meisjes, wat doen ze dan? Dan verzinnen ze een heel slim plan, want dan maken ze het dak open en dan laten ze die jongen door het dak heen naar beneden voor de Heer Jezus neer. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen die man? Man, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat had je misschien niet verwacht. Je zou denken, de Heer Jezus maakt die man beter. Maar de Heer Jezus laat zien wat het allerbelangrijkste is, dat is dat onze zonden vergeven worden. Maar er zijn ook mensen die zijn het daar helemaal niet mee eens dat de Heer Jezus dat zegt. De fariseeën en de schriftgeleerden die worden boos. Zeggen, hoe kan dat nou? De Heer Jezus die kan helemaal de zonde niet vergeven. Dat kan God alleen. Maar de Heer Jezus is ook God. Maar dat geloven ze niet, dat weten ze niet. En ja, de Heer Jezus die weet dat ze dat denken. En die zegt dan tegen hen, om nou te bewijzen dat ik de zonde kan vergeven, zal ik ook die man beter maken. En dat doet de Heer Jezus. Nou, dat is natuurlijk een wonder, hè? Als iemand vast ligt op een matje en de Heer Jezus zegt, sta op. En hij staat op en hij kan weer lopen. Maar nou is eigenlijk die roeping van Levi, die bekering van Levi, is eigenlijk niet een minder groot wonder. Dat is net zo'n groot wonder. De Heer Jezus, hij gaat dat huis uit en hij gaat over de weg. En dan op een gegeven moment dan ziet hij daar Levi zitten. Hij ziet hem zitten in het tolhuis. En nou, dan gaat het eigenlijk heel eenvoudig. Want wat doet de Heer Jezus dan? Hij spreekt opnieuw een woord. 2 woorden eigenlijk. Hij zegt tegen Levi, volg mij. Heel eenvoudig. Maar het houdt natuurlijk wel heel veel in, hè. Want dat betekent natuurlijk, Levi, nou moet je je tolhuis uit en dan moet je alles achterlaten waar je misschien wel heel lang voor gewerkt hebt. En dat je heel lang gespaard hebt, misschien wel om rijk te worden. En dan moet je achter mij aangaan. Geef nou alles op en ga met mij mee. Dat zegt de Heer Jezus tegen Levi. Nou, wat zal Levi nu doen? Ik zou denken, Levi die zegt, ja, Heer Jezus, hallo, dat gaat maar zo niet. Ik kan niet zomaar hier mijn post verlaten. Ten eerste al dat ik alles achter moet laten, maar ik heb ook nog gewoon wat taken voor vandaag. Die moet ik nog doen. Ik moet eerst nog even ja, die tolachterstand van die en die, dat moet ik nog bijwerken. En Levi zal toch wel tegensputteren, maar nee, niets van dat alles. Ik hoor geen woord van Levi. Levi staat op. Hij verlaat alles en hij volgt de Heer Jezus. Nou, hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou en bij mij? De Heer Jezus roept ook ons om ons oude leven achter ons te laten en om hem te volgen. Heb jij je oude leven, waar je misschien wel heel druk mee was, maar het misschien wel heel goed naar je zin, hebt u dat losgelaten? Heb je dat opgegeven? Iemand van de jonge mensen hier. Jezus volgen, ja, dat betekent wel dat ik bepaalde dingen die ik misschien best wel graag deed, dat ik die niet meer kan doen. Het kost wat. De Heer Jezus, hij roept Levi weg uit zijn oude leven, uit het tolhuis. En Levi krijgt een nieuw leven. Hij wordt een discipel van de Heer Jezus. Ja, hij werd zelfs een apostel van de Heer Jezus. Want deze Levi, dat is dezelfde als Matthäus. Matthäus die ook het evangelie naar Matthäus beschreven heeft. Het oude leven laat hij achter zich. Wat, wat was dat voor een leven, dat oude leven van Levi? Nou, dat staat er niet zo bij. Hè? Staat niet bij wat hij daar allemaal deed in dat tolhuis en waar hij mee bezig was. Dat staat er niet. En toch denk ik, ja, je hebt niet zo heel veel fantasie nodig om dat wat in te vullen, om dat wat in te kleuren. Hè, soms laat de Bijbel ook dingen ongenoemd, maar is het vrij helder wat er bedoeld wordt. Kijk, Levi, die was daar natuurlijk niet voor niks in dat tolhuis. Daar viel wat te verdienen. Daarom zit hij daar. Waarschijnlijk wel omdat het iemand was die, nou ja, op zijn zachtst gezegd, behoorlijk gesteld was op geld. Ik denk zelfs dat hij daar aan vast zat, aan geld. En dat hij in de macht, in de ban van het geld en van het goed was. Is dat dan alleen maar begeerte? Is dat dan alleen maar hebzucht? Nou, voor een deel misschien. Misschien ook voor een deel, hè, een stuk zekerheid. We willen allemaal een stuk zekerheid in ons leven. En je moet ook financieel moet je natuurlijk ook zekerheid hebben. En dat wilde Levi misschien ook wel. Als ik nou maar geld heb, dan kan ik daarop vertrouwen. De Heer Jezus roept Levi weg uit dat tolhuis. Uit dat werk wat hij doet. Niet terwijl hij een eindje aan het wandelen is of zo, bij wijze van spreken. Maar terwijl hij bezig is met dat werk in het tolhuis. Hij zit daar. Dat staat er heel uitdrukkelijk bij. Dat schrijft Lucas ook zo. Hè? Leest u dat nog maar een keer mee in vers 27. De Heer Jezus ging weg uit dat huis waar hij die verlamde man genezen had. En hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En dus dat staat er. Hij had Lucas ook weg kunnen laten. Hij had ook kunnen schrijven. Hierna ging hij weg. Hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was. En hij zei, nee, er staat echt nog eventjes bij. Dat merkt Lucas expres op. En zet hij er uitdrukkelijk bij. In het tolhuis zitten. Daar haalt de Heer Jezus hem weg. De Heer Jezus verlost Levi van alles, wat het ook was, wat hem in dat tolhuis vasthield. Zodat Levi alles verlaat en Jezus volgt. Misschien zit u of zit jij vanmorgen ook wel in een soort tolhuis. In een leven waar je in zit. Hè? Ziet u Levi zitten? Hij zitten, dat is natuurlijk iets van, ja, als ik ga zitten, dan ben ik niet van plan om daar weg te gaan. Zitten, dat heeft iets te maken met statisch zijn. Hè? Maar de Heer Jezus zorgt dat er beweging komt. Hij roept hem. En Levi staat op. Nou, dan moet je altijd goed opletten als dat in de Bijbel staat. Hij staat op. En die man net, die verlamd was, die stond ook op. Het is haast opstanding uit de doden. Ja, dat is het ook. Uit het oude leven, uit dat leven waar je zo in vast kan zitten. Waar je zo door vastgehouden kunt worden. Machten van de zonde, waar je niet van loskomt. Maar de Heer Jezus, hij bevrijdt mensen daaruit. En eigenlijk is Levi net als die verlamde man. Hij zit daar verlamd in zijn tolhuis te zitten. Gemeente, als u in het tolhuis zit, als u nog vastzit in een leven zonder God, een leven met zonde, breek daarmee. Sta op. En volg Jezus. Dat is heel concreet de opdracht die vanmorgen ook vanuit dit gedeelte op u en op mij ook afkomt. Niet vasthouden aan je oude bestaan. Aan die dingen die je bij God vandaan houden. Breek ermee. Laat het achter je. De Heer Jezus zegt het vanmorgen tegen u en mij. Volg mij. Eenvoudige woorden. Maar hij roept. En hij maakt je los. Uit al die machten die je vast willen houden. Hij kan en wil ons bevrijden. Uit een bestaan van afgoderij, verslaving. Welke machten zijn er? Wantrouwen, noem het maar op. Een wonder. De Heer Jezus roept een tollenaar uit het tolhuis. Wat een wonder. Als dat in je leven gebeurd is. Als je het niet meer volhield in het tolhuis van de zonde. Als je zegt, nou, ik kan daar niet meer in leven. Ik kan daar niet meer mee met al die dingen waar mijn hart vroeger zo aan vast zat. Dat wil ik niet meer. Een wonder. Gemeente, in die tijd werd er natuurlijk op tollenaren neergekeken. Dat weten de meesten van ons, denk ik wel. Hè? Ze hadden geen goede naam. En dat zal ook wel niet helemaal ten onrechte geweest zijn. Johannes de Doper, die zegt het op een gegeven moment. Hè, dat ze niet meer mogen vragen dan afgesproken is. Hè. Ze moesten het geldende tarief, dat moesten ze vragen en niet meer. En dat zal Johannes de Doper niet voor niets tegen hen zeggen. Dat zal wel zijn omdat ze vaak meer vroegen dan ze eigenlijk mochten vragen. En dat ze daar zelf rijk van probeerden te worden. Over de rug van anderen heen, jezelf verrijken. Mensen die ook vaak arm waren. Nou, het is makkelijk te begrijpen dat ze niet zo geliefd waren. En dan ook nog eens een keer samenwerken, hè, met de Romeinen. Waarschijnlijk was Levi in dienst van Herodes. Maar goed, Herodes die moest dan dat geld weer aan de Romeinen afstaan. Dus ja, ook nog eens een keer landverraders. Vijanden van hun eigen volk. Vijanden dus eigenlijk ook van God. Hè, want Israël is het volk van God. Tollenaars die bezig waren met het geld en daar vol aandacht. En ja, om mensen om hen heen gaven ze niet zoveel. Die buiten ze uit. En om God? Gaven ze om God? En om hun ziel? Voor de eeuwigheid? Maar waren ze druk mee met bezit? Met geld? Spullen van deze wereld? Staan ze echt zo ver bij ons vandaan, die tollenaars? En Jezus zegt zomaar tegen zo iemand, volg mij. En hij laat alles achter. Eigenlijk heel bijzonder. Kijk, Levi die was natuurlijk op geen enkele manier geschikt om een discipel van de Heer Jezus te worden. Hij was op geen enkele manier geschikt om een apostel van de Heer Jezus te worden. Hij dient de mammon en hij geeft niet om anderen en hij geeft niet om God. En Jezus roept juist hem. Als dat geen wonder is. De Heer Jezus kijkt niet of iemand geschikt is. Of u wel een lieve of een goede of een deugdzaam mens bent. Daar kijkt de Heer Jezus niet naar. Hij roept u vanmorgen. Zondaren roept hij. Hij roept die tot bekering. Ongeschikt. Ben u dat ook? Ongeschikt om God te dienen. Dat u zegt, ik kan het niet meer. Ik heb mezelf ongeschikt gemaakt in het paradijs door mijn verraad van God en mijn naaste. En de Heer Jezus haalt mensen daaruit op, uit die gevallen toestand. Wat een bemoediging vanmorgen, deze bekering van Levi. De Heer Jezus roept zulke zondaren. En je kunt zo ver weg niet zijn of de Heer Jezus weet je te vinden. Mooi hè? Je kunt zo vast aan de zonde niet zitten of de Heer Jezus weet je eruit los te maken. Je kunt zo slecht en verdorven niet zijn of de Heer Jezus weet je te vernieuwen. Je schuld kan zo groot niet zijn of de Heer Jezus weet door de kracht van zijn bloed ze te vergeven. Gemeente, wat een wonder. De Heer Jezus, de Zoon van God, hij maakt vrij. En de Vader spreekt vrij. Hoe doet de Heer Jezus dat? Heel eenvoudig, door te roepen, volg mij. En door de kracht van zijn geest laat je oude bestaan los. En wat doet Levi? Hij richt voor de Heer Jezus een maaltijd aan. Hij is zo dankbaar. Ja, dat kun je bedenken. En hij nodigt al zijn medetollenaars en ook nog anderen uit. Dat kun je ook begrijpen, hè? Als je zelf verlost wordt. Als je zelf de Heer Jezus leert kennen in zijn genade. Hij buigt zich in zijn liefde over je heen. Ja, dan wil je natuurlijk ook anderen bij de Heer Jezus brengen. Dan heb je ook niemand meer voor de verlorenheid over. Dan krijg je ook een hart voor je naaste. En dan krijg je het te doen met ze. En dan zeg je, je moet ook bij de Heer Jezus komen. En hoor eens wat hij voor mij gedaan heeft. En daar zit de Heer Jezus met zijn discipelen bij Levi aan tafel. Mensen van de onderkant, van de zelfkant, van de maatschappij, de anderen. En de fariseeën, hoe noemen die ze? Die noemen ze zondaren. Waarom, zeggen de fariseeën, Eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Dat vragen ze aan de discipelen. Mopperend, morrend. Zondaren. Schrikt u daarvan, van dat woord? Ja, dat hoor je in de kerk natuurlijk heel vaak, hè, het woord zondaar. En soms dan zeggen we het zelfs, hè, we zijn allemaal zondaren. Maar gemeente, vergis u niet. Een zondaar, dat is iemand op wie de toren van God rust. Dat is wat. En zo noemen de fariseeën die anderen. Waarom eten jullie, discipelen en de Heer Jezus, met die tollenaren en zondaren? Hoe is dat mogelijk? Dat kan niet, dat mag niet. Ze zijn echt verontwaardigd. Waarom? Nou, die fariseeën en tollen, die fariseeën en schriftgeleerden, die zien het als hun plicht om de wet van God te handhaven. Kijk, het gaat er natuurlijk wel om dat de grens tussen rein en onrein bewaakt wordt. In het Oude Testament waren allemaal wetten. Wie zijn er rein? Wie zijn er onrein? Als je onrein bent, dan kan je niet bij God komen, dan hoor je er niet bij. Hoor je ook niet bij het volk van God. Nou, daar ging het om. Voor die fariseeën en schriftgeleerden, daar waren ze mee bezig. En je zou kunnen zeggen, het ging hen om de zuiverheid van de kerk. De zuiverheid van het volk van Israël. Het moet wel zuiver zijn. Op zich hadden ze daar nog wel gelijk in ook. Dat is een Bijbelse notie. Maar ze vergaten iets. Wat vergaten ze, gemeente? Wat vergaten die fariseeën en schriftgeleerden? Waarom is dat nou eigenlijk zo erg dat ze hier beginnen te mopperen? Ja, je zou toch eigenlijk blij moeten zijn als de Heer Jezus verloren mensen opzoekt. Als de Heer Jezus mensen die vastzitten in de zonde redt. Als hij hen oproept tot bekering. Maar de fariseeën en schriftgeleerden zijn niet blij. Nee, ze mopperen. Ze zijn één ding vergeten. Dat ze zelf ook zondaars zijn. Ze noemen die andere mensen zondaars, alsof ze zelf geen zondaars zijn. Ze geloven niet wat Paulus straks zal schrijven in zijn brief aan de Romeinen, dat de hele wereld, inclusief fariseeën en schriftgeleerden, voor de Heere God verdoemelijk is. Ze lijken het op te nemen voor de heiligheid van God en ondertussen gaan ze aan al hun eigen zonde en eigen zondige aard voorbij. Ze zijn tevreden met hun godsdienstig bezig zijn. En daarom ergeren ze zich. Ze ergeren zich aan Jezus. En ze ergeren zich aan de discipelen. Dat zij met zondaars eten. En met tollenaars. Die grens die ze zo zorgvuldig getrokken hebben, die gaat de Heer Jezus zomaar over. Alsof er geen onderscheid zou zijn tussen hen en de zondaren. En dat hebben ze goed aangevoeld, gemeente. Wat het zeggen wil, als de Heer Jezus daar bij die tollenaars en zondaars gaat zitten. Een rabbi. Dat betekent inderdaad dat er geen onderscheid is tussen hen en de zondaars. Wij, ook de fariseeën, ook u en ik, we hebben allen gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. En zalig worden is genade. Meent, ik vond het heel helder wat Calvijn hier schrijft over deze fariseeën en schriftgeleerden. En dat wil ik u gewoon voorlezen. Hij schrijft, ze erkennen niet de diepten van het kwaad waarin heel de mensheid is neergestort. Nog de vreselijke wraak en vloek van God die op allen ligt. Nog het opgestapelde gewicht van boosheden die ons naar beneden drukken. Ze vleien zichzelf en kunnen het niet verdragen op hun plaats gezet te worden. Ze willen niet bij de zondaars horen. Gemeente, wat een tegenstelling tussen die fariseeën en schriftgeleerden en de Heer Jezus. Want die wil nou wel bij de zondaars horen. Die laat zich bij de misdadigers rekenen. Hij zegt niet, ik wil niets met jullie te maken hebben. Terwijl de Heer Jezus helemaal rein is. Die fariseeën die denken dat ze rein zijn. Maar de Heer Jezus is het. En de Heer Jezus, hij gaat met hen aan tafel zitten. Gemeente, die fariseeën en schriftgeleerden die lopen te mopperen en te klagen. Maar wat zij klagen, dat mag vanmorgen voor ons het evangelie zijn. Waarom? Waarom? Hoe is het mogelijk, heren, dat u met een zondaar aan tafel wil zitten? Gemeenschap wil hebben. Hoe is dat mogelijk? Dat is liefde. Hoe kan dat? Dat kan doordat hij zich met de misdadigers liet rekenen. Dat kan doordat hij aan het kruis ging. Dat kan doordat hij zijn bloed gaf, zijn hartebloed, voor een verloren mens zoals u en ik. En door dat offer kun je rein zijn voor God. Gemeente, dat is het avondmaal. Een groot wonder. Volgende week wil de Heer Jezus hier zondaars ontvangen en met hen eten. Is dat voor u ook een wonder en voor jou? Is toch niet de gewoonste zaak van de wereld? Hoe staat u tegenover het avondmaal? En jij? Ja, zegt iemand misschien, maar ik ben nog heel jong en ik ga niet aan het avondmaal. Ik heb nog geen belijdenis gedaan. Nee, maar dat vraag ik ook niet. Ik vraag niet of je de volgende week aan gaat. Ik vraag, hoe sta je er tegenover? En hoe ga je daar nou mee om, ook in deze week van voorbereiding? Denk je daarover na? Want het is voor heel de gemeente voorbereiding, hoor. Voor heel de gemeente. Ook, ja, ik heb nog geen belijdenis gedaan. Ja, maar het is ook voor jou voorbereiding. Ja, maar ik ben nog maar pas 8 jaar. Ja, maar het is ook voor jou voorbereiding. Dat is echt zo. Denk er maar eens over na. Wat gaat daar nou gebeuren bij dat avondmaal? Wat zie ik daar nou gebeuren? En zou ik daar aan kunnen gaan zitten? En gaat mijn hart daarnaar uit? Verlang ik daarnaar? Wil ik ook graag bij de Heer Jezus horen? En hem volgen? Is heel mijn leven voor hem? Gemeente, die oproep ook om onszelf te beproeven voor het aangezicht van de Heere God. Die komt van de week tot ons allemaal. Ja, maar ik ga nooit aan het avondmaal en ik worstel er zo mee. En ik denk eigenlijk dat ik daar niet hoor. Want ja, is mijn geloof wel echt? Ken ik de Heer Jezus wel echt? Nou, dat zijn op zich goede vragen. Gemeente, ook dan, hè? Laat het op u afkomen, hoor. Want het is een aansporing. Dan is het avondmaal ook een prediking en een nodiging. Stel dat het nou echt zo is dat u echt nog in dat tolhuis van de zonde zit. En dat u nog in dat oude leven vastzit. Dan is dat avondmaal ook een oproep tot bekering voor het eerst. Bekeer je. Breek met je zonde. Omdat je ook hier aan zou kunnen gaan. Ja, als je aan dat avondmaal gaat, dan kun je inderdaad niet zomaar je oude leven voortzetten. Dat is duidelijk. Daar moet iets gebeurd zijn in je leven. Absoluut waar. Die stem van Jezus, die moet je gehoorzaamd hebben. Hem zijn gaan volgen. Maar gemeente, dat is niet de grond om aan het avondmaal te gaan. Het is niet zo dat u nou moet zeggen, ja, maar waar zit ik nou precies? Zit ik nou in het tolhuis? Ben ik nou aan het wandelen achter Jezus aan? Natuurlijk heel belangrijk, een hele belangrijke vraag. Maar de grond om aan het avondmaal te gaan is nooit iets wat er in ons leven gebeurd is. Er moet wel wat gebeurd zijn, maar dat is de grond niet, begrijpt u? Het is niet dat je zegt, nou, ik ben een kind van God of ik ben bekeerd en daarom kan ik aan het avondmaal. We komen niet aan het avondmaal om te belijden dat wij wat hebben of dat wij wat zijn of dat er met ons wat gebeurd is. Wat staat er in het avondmaalsformulier, gemeente? En ik zal u dat nog heel vaak voorhouden, denk ik. Wat staat daar? Zo komen wij niet aan deze tafel om daarmee te betuigen. Dat wij in onszelf iets zijn. Dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Als u volgende week, als jij volgende week aan het avondmaal gaat, dan beken je daarmee dat je in jezelf, uit jezelf, midden in de dood ligt. Niet dat je wat hebt of wat bent. Dan ben je eigenlijk nog net als een fariseer als je zo aan het avondmaal wil komen. Als je aan het avondmaal komt omdat je denkt, nou, maar er is in mijn leven wel wat veranderd. Of er is in mijn leven wel... Gemeente, dat is de grond niet. Er moet wat gebeuren, absoluut, helemaal waar. Maar het is de grond niet. Dat is de rechte gang naar het avondmaal niet. Als je echt naar het avondmaal gaat, dan beken je daarmee dat je midden in de dood ligt. En dat je je leven in de Heer Jezus zoekt. Nou, gemeente, weet u daar nou iets van? En voorbereiding spreekt. En dat is de vraag die u meeneemt deze week in. Weet ik daar iets van dat ik midden in de dood lig? En middenin. En dat ik mezelf er niet uit kan helpen. Maar weet ik ook dat het leven buiten mezelf in een ander in de Heer Jezus ligt? Zoek ik het daar? Heb je de Heer Jezus ontmoet in de Bijbel? Zodat je het leven bij Hem zoekt. En dat het je verlangen is, een hartelijk verlangen om vanuit zijn offer te leven. Door zijn kracht in hartelijke liefde tot God en de naaste. Als dat zo is, dan kun je volgende week niet van de tafel afblijven hoor. Nee. De Heer Jezus gaat met zondaren aan tafel. Niet om ze in de zonde te laten. Nee, inderdaad, ze moeten met hun zondige leven breken. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Tot bekering. Bekering in de Bijbel is eigenlijk altijd concreet breken met de zonde. En dat heb je elke keer ook weer nodig, hè? Want je kunt weer zo inzakken in het geestelijk leven. En dat er weer allerlei dingen insluipen. En je bent ook nooit helemaal rein voor God. In jezelf. En ook als je met dat oude leven gebroken hebt, kunnen er nog zoveel dingen uit dat oude leven weer terugkruipen in je leven in. Hij is opnieuw bekering nodig, opnieuw ook in een week van voorbereiding. Verootmoediging voor de Here. Je zonde weer belijden aan Hem. Er een afkeer van hebben, verdriet erover hebben. Maar gemeente, denk niet dat het eerst beter moet worden met u, voordat u aan het avondmaal kan. Nee. Nee, gemeente, juist als je zo te worstelen hebt. Juist als je zo te strijden hebt. En juist als je zegt, ja, ik kan de Here niet missen. En ik kan de Heer Jezus niet missen. En ik weet dat ik in mezelf verloren ben. Ik heb Hem nodig, gemeente. En toch kun je er niet toe komen om aan te gaan. Maar zoek het dan bij Hem. En gemeente, juist dan, hè. Juist als je zo worstelt. En als je zo onverzekerd bent, dan is dat avondmaal zo belangrijk. Dan heb je zo die kracht van dat bloed van de Heer Jezus nodig. En van zijn gebroken lichaam. Want dat geeft je kracht in de strijd. Dat geeft je kracht om de zonde te doden. Dat geeft je nou genade. En niet het paard achter de wagen spannen. Niet zelf in eigen kracht eerst iets wat op gaan bouwen en wat gaan veranderen. Nee, maar vlucht tot Hem door het geloof. En dan mag u ook komen aan de tafel. En dan mag u daar ook die kracht van dat bloed ervaren. Door het geloof. Die kracht van zijn offer. Die kracht van zijn lichaam. Nee, dan juist niet afblijven. Als u in zichzelf zo zwak bent en als u zo bang bent, misschien wel om uzelf te bedriegen, dan komt u maar zoals Esther kwam naar de koning. Dat ze zei, kom ik om, dan kom ik om. Wat heeft u nou te verliezen? Is de Heer het niet waard? Is de Heer het niet waard om zijn naam te belijden aan de tafel? Gemeente, misschien ontdekt u deze week wel dat uw hart vol zit met fariseese hoogmoed. Dat is misschien wel de grootste belemmering om aan het avondmaal te gaan. Dat we denken dat we wat zijn en wat hebben. Dat we nog niet echt zondaar willen zijn voor God. En wat moet ik dan doen als ik dat ontdek? Nou, dan moet u uw hart eens leggen naast de heilige wet van God. En je leven daar eens mee vergelijken. Dat is verootmoedigend. Bedenk je zonde deze week. Dat is een opdracht, hè? Die krijgen we mee vanuit het formulier. Om onze zonden en vervloekingen te bedenken. Weet u wat Calvijn zegt? Ik haal nog maar een keer Calvijn aan. Je hebt echt hele goede dingen geschreven. Dergelijk onderzoek zal ons gewillig maken. Gewassen te worden in dezelfde fontein. Samen met de meest onreine. En dat onderzoek zal ons weerhouden van het verwerpen van de gerechtigheid die Christus zonder onderscheid aanbiedt, hoort u het, aanbiedt, aan de goddeloze. Dat onderzoek zal ons weerhouden van het verwerpen van het leven dat hij aanbiedt aan de doden. Dat onderzoek zal ons weerhouden van het verwerpen van de redding die hij aanbiedt aan de verlorenen. Hij biedt het aan. Aan u, aan jou vanmorgen. Aan een goddeloos, aan een dood, aan een verlorene. Hij is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. Om doden levend te maken. Schuldigen te rechtvaardigen. Te wassen die vuil zijn. Verlorenen uit de hel te verlossen. Met heerlijkheid te bekleden die bevlekt zijn met schande. Te vernieuwen. Tot zalige onsterfelijkheid. Die misvormd waren door walgelijke slechtigheden. Dat is allemaal Calvijn. Gemeente. Hij roept u. Zo verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, 7. Gemeente, we lezen nu samen het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo op die manier eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover, gemeente, de lezing van het formulier. Laten we nu de Heere God bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, wij mogen u hartelijk danken voor uw woord. Wat is het een woord van bevrijding, Heere, dat u ons los wil maken uit de zonde. Geef dat we daar niet in blijven hangen, in blijven vastzitten. Zolang we daarin vastzitten, dan moeten we ons van de tafel van de Heere onthouden. Maar Heere God, als u ons roept en als wij u volgen, ja, dan wilt u ons toch ook ontvangen. En dan wilt u ons toch in genade aannemen. En Heere, geef nou dat wij allen zonder uitzondering tegen onze zonde strijden met heel ons hart. Dat we er verdriet van hebben. Dat we ons heil alleen bij de Heere Jezus zoeken. En geef dat ook in deze week van voorbereiding, Heere. Wat hebben we dat dan nodig, uw Heilige Geest? Dat die ons leidt en dat die het ons laat zien. Dat die ons helpt ook om die drie punten waarop we onszelf moeten beproeven. Onze zonden en vervloekingen bedenken. Maar ook uw belofte. Heer, daarop vertrouwen, daarop rusten. Wat u zegt in uw woord. En ook dat verlangen om voor u te leven. Heer God, die drie dingen wil geven. Dat de Heilige Geest ons het zal laten zien. En het zal wakker maken in ons hart. En dat we zo, Heere, met heel ons hart zullen verlangen om aan te gaan aan de tafel van u. Heere, wat kan er veel strijd zijn ook bij hen die denken, ja maar, ik blijf af, want ik bedrieg mezelf. Heere God, wilt u hen zelf laten zien welk verlangen in hun hart is? En wilt u hen zelf ook trekken tot u? Dat ze zo de Heer Jezus nodig krijgen, dat ze zeggen, ik kom om als ik nu blijf zitten in de bank. Heere God, geef zo aan ons een gezegende bediening, een gezegende week ook van voorbereiding. Heere God, dat we daar ook tijd voor zullen nemen. Want juist natuurlijk in zo'n week, dan zit de duivel niet stil en dan zal het heel druk zijn en dan zullen er allerlei dingen op ons afkomen. Maar Heere God, wilt u de duivel ook van ons weren en ons geven dat we ons mogen concentreren op u. En dat we daar de tijd ook voor hebben en voor nemen. Om met u het erover te hebben, hoe het staat tussen u en onze ziel. Om ook, Heere God, ons te richten op dat avondmaal en daar ook op een goede manier gebruik van te mogen maken. Heere God, zo bidden wij u om uw zegen. Zo bidden wij u om uw genade. We danken u voor het vele goede wat u ons schenkt en schonk ook in deze dienst. En gaat u met ons mee. Heere, geef ons zo ook nog een goed en een gezegend moment van samen zijn. Als we ook samen nog wat koffie mogen drinken of thee of limonade. Heere God, dat we zo elkaar ook mogen ontmoeten. En Heere, dat zo ook uw gemeente gesticht en gebouwd mag worden. We bidden dat niet om iets in ons, maar we bidden het allemaal om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 71, vers 10 en vers 11. Psalm 71, het tiende vers en het elfde. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En ook het elfde, ik zal blijmoedig henen treden. 71, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.